Er was een tussenkomst door Toon Wassenberg van SPA, gemeenteraadslid, op de gemeenteraad maandag. En dat ging over overdracht, bevoegdheden, aanvullende verkeersreglementen. Het klinkt heel technisch en het is het ook een beetje. Wat was er dan precies aan de hand?
Ja, ik ben erop tussen gekomen dat ik dat wel redelijk symbolisch vond. Het was eigenlijk de eerste gemeenteraad, de eerste echte gemeenteraad na de installatievergadering. En meteen staat er een punt op waarbij dat toch een belangrijke bevoegdheid van de gemeenteraad wordt weggehaald en naar het college wordt getrokken. Technisch heet dat inderdaad de aanvullende verkeersreglementen. Maar dat is eigenlijk heel praktisch en dat gaat om zaken die mensen echt van dichtbij meemaken. Dat gaat over beslissingen die te maken hebben met het invoeren van wijzigingen in rijrichting, bijvoorbeeld inrichtingsstraat maken, snelheidsbeperkingen, zone 30's bijvoorbeeld worden geregeld via verkeersreglement, het plaatsen van eigenlijk quasi alle verkeersborden, als er een straat wordt ingevoerd dat je er in twee richtingen mag infietsen, het aanduiden van parkeerplaatsen voor minder valide, dat soort zaken zijn allemaal zaken die via aanvullend reglement wordt geregeld. En dat zijn ongeveer 600 besluiten per jaar die naar de gemeenteraad komen. Dat is niet niks. Die komen ook meestal op de gemeenteraad als B-punten. Daar wordt eigenlijk niet over gediscussieerd en zijn gemeenteraadslid dat echt vraagt om het daarover te hebben. En ja, dat zijn toch wel 50, 60 punten per gemeenteraad. En de motivatie van het huidige college was dat dat ja, toch wel een hele administratieve rompslomp is om die punten ook naar de gemeenteraad te brengen. Ze zeggen dat een maand tot drie maanden proceduretijd zou winnen als ze dat door het college zouden laten doen.
Het college komt wekelijks bij je en de gemeenteraad maandelijks.
Ja, voilà. Dus ze zeggen dat ze tijd kunnen winnen omdat ze elkaar vaker zien dan dat de gemeenteraad samenkomt. En ook de vakantieperiode wordt dan als argument gebruikt. Maar natuurlijk, ja, democratie en inspraak heeft ook een kost. En ik denk als het dan gaat over een maand of twee, drie maanden extra, die wel de gelegenheid geven aan elk gemeenteraadslid om daarop tussen te komen. Als dat nodig is, want in heel veel van die gevallen wordt er inderdaad niet op tussengekomen. Dan vind ik dat toch wel tekenend dat die eerste, en ook symbolisch, dat op die eerste gemeenteraad eigenlijk een pak van de bevoegdheden, een pak agendapunten, gewoon naar het college getrokken.
Maar je zegt zelf, het wordt meestal amper besproken of niet besproken. Dus ja,
ik heb wel een paar tegenvoorbeelden ook. Ik zal een voorbeeld geven, heel concreet. Ik had een straat in Berchem. Op een bepaald moment wordt daar beslist om daar een eenrichtingsstraat van te maken. Goed, ik denk dat dat ook nuttig was daar. Maar de verkeerspolitie zegt, ho, wacht even, je gaat er best geen eenrichtingsstraat van maken als je daar geen verkeersremmende maatregelen neemt. Iedereen weet dat als een straat breed genoeg is om in twee richtingen te rijden en je maakt er een eenrichtingsstraat van, dat dan het risico bestaat dat er te hard gereden wordt, omdat iedereen meer plaats heeft. Verkeerspolitie zegt, ja, wij willen eigenlijk dat je daar verkeersremmende maatregelen neemt. En het districtscollege legt dat naast zich neer. De schepen van openbare werk heeft eigenlijk geen zin of middelen of tijd of wat dan ook om daar effectief werk van te maken. Dat komt op de gemeenteraad. En dan kunnen wij wel als gemeenteraad, ik heb dat toen ook gedaan, als gemeenteraadslid gezegd, ja, stuur dat dossier eens terug naar het district. Want als het op deze manier wordt uitgevoerd, dan is dat geen goede oplossing. En dan is dat een onveilige oplossing. En zo zijn er eigenlijk heel wat voorbeelden geweest.
Zou het college dat zelf dan niet kunnen doen? Dat is logisch, waarschijnlijk kan hij dat ook doen, of niet?
Ja, het punt stond ongewijzigd op de gemeenteraad op dat moment. Dus het college had het al doorverwezen naar de gemeenteraad, en dan is iemand in de gemeenteraad, en ik ben niet de enige die dat soort opmerking gemaakt heeft, er zijn wel wat punten geweest de afgelopen jaren, wat je dan toch de kans hebt om het debat aan te gaan en te zeggen, we zijn het er niet mee eens. En ik vind het extra belangrijk, omdat je toch uit alles wat dit nieuwe college aankondigde en ook al in het bestuursakkoord staat, zij zijn echt van plan om rond mobiliteit heel anders te gaan werken. Het stopprincipe gaat voor een stuk overboord. Dus dat wordt echt wel, dat wordt ook wel belangrijk. Belangrijker dan ooit, omdat ze van plan zijn om daar toch wel een heel ander beleid rond te voeren. En dan vind ik het belangrijk dat we daar als gemeenteraad ook wel op kunnen toezien dat op een deftige manier gebeurt.
Voordat we het meer algemeen gaan bespreken, wil ik nog een keer over dit punt verder gaan. We hadden Koen Kennis ook gevraagd om te komen. Dat ging niet, hij moest ergens anders zijn. We hadden gevraagd of hem konden bellen. Dat ging eerst wel en dan bleek dat dan toch opeens niet te gaan. In alle geval, dus ik zal een beetje zijn rol vervullen. Kostenbesparend. Ik zie hier in de argumentatie dat er gezegd wordt van ja, we hebben in ons regeerakkoord, in ons bestuursakkoord, hebben gezegd dat we dus efficiënt gaan besturen. En ja, 600 beslissingen per jaar, dat is toch, en we besparen kosten. Dus de stad moet de A-waarden die ze intern hanteert, klantgerichtheid uitdragen en alles wat ze doet. We moeten ook kostenefficiënt zijn, zeggen ze. Kostenbewuste organisatie. Is dat geen goed argument ook?
Ja, ik vind dat op zich is dat een goed argument. Ik sta er ook achter dat we kostenbewust en efficiënt werken. Maar dat mag ook wel niet gebruikt worden als een argument om democratische inspraak af te bouwen. De meest kostenefficiënte overheden zijn waar dat zo weinig mogelijk inspraak is. En waar dat je gewoon uitvoert wat de meerderheid beslist. En dat is iets wat ik denk dat wij niet voor tekenen.
Ja. Het is wel een beetje eigenaardig. Dus in het besluit, er is ook een titeltje financiële gevolgen. En dat staat er dan in nee. Dus enerzijds zeggen ze we gaan kosten besparen en dan bij de financiële gevolgen zeggen ze nee.
Ik ben blij dat u dat ook opgevallen is en het besluit of het advies van de juridische dienst zat er helemaal niet bij. Dus het was eigenlijk ook, dat heb ik ook gezegd, ik vond het ook een onzorgvuldig voorbereid stuk. En het moest blijkbaar rap gaan. Ook de gemeenteraadsleden van de meerderheid hebben hier eigenlijk een stuk van hun bevoegdheid snel afgegeven. En dat lijkt me niet verstandig.
Ik had toch nog geen poging ondernemen. Ik had de indruk dat, ik weet niet of dat SPA was of Wouter van Bezien, toch een soort compromisvoorstel deed. En eigenlijk zei van, ja, ze hebben wel een punt. Het kon misschien wel wat efficiënter, die 600 besluiten per jaar. Dus werd er toch toegegeven, ook door de oppositie, dat het het huidige systeem, of het vorige systeem, niet het meest efficiënte was.
Ja, ik vond dat een heel constructief voorstel van Wouter van Bezien. Misschien zouden we misschien wel een stuk van mening verschillen van wat dan wel en wat dan nog niet. Best naar de gemeenteraad zou komen, maar we hebben die discussie zelfs niet kunnen voeren. Dus ik vond dat hij eigenlijk een constructief voorstel deed en hij zei wel een aantal dingen zouden we misschien toch hier moeten doen.
Wat was zijn voorstel precies?
Ja, ik weet niet precies. Hij had gezegd, bijvoorbeeld zone 30's. Omdat het, of snelheidsregimes en dat soort zaken, omdat dan toch wel... ik zie hier iemand neeknikken. ik ga even voort op mijn herinnering, maar ik denk dat het effectief zo was dat hij het over snelheidsbeperkingen had. Daar valt iets over te zeggen, dat je zegt dat dan wel en misschien niet elk verkeersbord, maar we hebben de kans niet gehad om dat debat te voeren.
Hij ging ermee akkoord om een deel van die bevoegdheden wel degelijk over te hevelen naar het college, maar niet alles dan.
Ja, en ook vooral de vraag om daar op zijn minst over te kunnen discussiëren samen met de oppositie. Omdat alles wat te maken heeft met bevoegdheden van de gemeenteraad en inspraak van de gemeenteraad, dat wijzig je toch best in consensus tussen meerderheid en oppositie.
Tweede punt waarover ik u wilde spreken en meneer Kennis wilde spreken, maar dus die kan dus hier niet zijn vandaag en is ook telefonisch niet bereikbaar. De stad trekt aanvraag stedenbouwkundige vergunning Generale Manstraat in. Dus de Generale Manstraat is bij wijze van spreken, corrigeer mij als ik het verkeerd voor heb, het verlengde van de E19, dus vanuit Brussel, dat is toch zo, hè? Op het einde ofwel de single opgaat ofwel doorrijdt naar de stad. En dat stukje straat van een paar honderd meter ging heraangelegd worden. Momenteel is dat een 2x2 vaksbaan, zeker?
Klopt.
Ja, wat was het plan en wat is er nu gebeurd?
Ja, als je ziet vandaag, als je vanuit de Kraaibekstunnel de brug over de ring neemt en je komt dan in de Generale Manstraat, eigenlijk is heel dat stuk, dat is één rijstrook, ook in de tunnel. En net voordat de Generale Manstraat begint, wordt dat in één keer 2x2. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van, u zei het ook in uw inleiding, je krijgt echt een soort van fysiek verlengde van de autostrade die stuk de stad ingaat. En de bedoeling van de heraanleg was om dat een beetje van beeld om te beginnen te veranderen en ook duidelijk te maken dat je daar de stad begint binnen te rijden. En de bedoeling was dat daar dan de voetpaden zouden heraangelegd worden, dat daar heel wat groen ingebracht zou worden. En vooral, en daar is eigenlijk het meeste debat over gevoerd, het invoeren van twee richting fietspaden. Verhoogd, dus op een veilige manier. En het wegprofiel zelf zou dan gereduceerd worden tot één baanvak stad inwaarts. Eigenlijk zoals vandaag ook de tunnel zelf, de Kraaibekstunnel zelf, één rijvak heeft. En twee rijvakken stad uitwaarts. En dat is een project op een gewestweg, dus dat is eigenlijk een Vlaamse bevoegdheid. Maar de stad heeft daarvoor een dossier voorbereid en kon op 80% Vlaamse subsidies rekenen voor dat project. En dat was eigenlijk helemaal klaar. Dat heeft voor veel discussie en debat gezorgd, maar er was eigenlijk uiteindelijk een consensus tussen de stad en de Vlaamse overheid. En men had aan de buurtbewoners aangekondigd dat men in het najaar ging beginnen aan de werken. Maar daar zag men de bui al hangen als die werken niet starten. Dat waarschijnlijk de bedoeling was om daar de klok terug te draaien. En nu gaat er dus de komende jaren blijkbaar niets gebeuren op de Generale Manstraat. En blijft die echt een soort van verlengde van de snelweg in de stad.
De argumentatie is waarschijnlijk dat het verkeer vlot naar het centrum moet geraken. Dus dat er veel verkeer is. Op de momenten dat ik daar passeer is het altijd heel kalm. Maar ik kan me inbeelden dat het om 8 uur 's ochtends misschien wel druk is. En dat er inderdaad twee vakken nodig zijn, stad inwaarts. Hey, want het was de bedoeling om van twee vakken stad inwaarts naar één vak te gaan, stad uitwaarts twee vakken te behouden. Dus is dat dan nodig of niet nodig?
Ik heb even mijn spiekbriefje meegenomen, omdat ik niet zo goed cijfers kan onthouden. Maar zoals ik zei, er is een dossier opgemaakt dat ook goedgekeurd is door de Vlaamse administratie en waar dat minister Krivits haar handtekening op gezet heeft. Dus ik ga ervan uit dat dat een goed onderbouwd dossier was. En daar heeft men ook verkeersstellingen voor gedaan. En de maximale hoeveelheid wagens die er 's morgens binnenrijdt per uur tijdens de ochtendspits, dat zijn er 878, die waren toen geteld. En stad-uitwaarts is dat 1253. Nu, als je weet dat in een bebouwde kom altijd gerekend wordt met een wegcapaciteit van 900 à 1200 wagens per uur voor één rijstrook, dan waren die 878 eigenlijk ruim voldoende om die doorstroming te garanderen. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen twee rijstroken nodig om het verkeer dat 's morgens de stad inrijdt te verwerken. Stad-uitwaarts is dat anders. Dan is de spits zwaarder. Dan gaat het om, de telling toen was 1253 voertuigen. En met twee rijstroken kan je eigenlijk makkelijk 1500 voertuigen slikken. Dus dat was de logica en de cijfermatige onderbouwing om te zeggen, stad-inwaarts is eigenlijk één rijstrook genoeg. De maxima die daar geteld worden, die kunnen dat perfect aan. En stad-uitwaarts moesten er wel degelijk twee blijven. Nu heeft Schepenkennis aangekondigd dat hij andere cijfers heeft. Hij ging mij die bezorgen, maar ik heb ze nog niet gekregen.
En van waar haalt hij die andere cijfers?
Hij heeft in zijn tussenkomst in de gemeenteraad gezegd dat hij cijfers van het verkeerscentrum had. Maar ik heb ze dus niet, dus daar kan ik ook niet over oordelen. Ik zit erop te wachten.
Ja, het idee lijkt dan wel een beetje dat de schepen of het college kiest meer voor de bezoekers aan de stad dan voor de bewoners.
Ja, ik heb dat ook in mijn tussenkomst in de gemeenteraad gezegd. Ik vind het jammer dat het dan maar normaal gevonden wordt dat dat wegprofiel zoals het vandaag is en iedereen die er ooit is passeert, die weet wel dat dat echt een autoweg is. Dat vergemakkelijkt in hun ogen de toegang voor wie uit Mechelen of Brussel de stad met de auto binnenkomt. Maar het is natuurlijk wel vervelend voor de mensen die in de twee woonwijken aan weerszijden van de Generale Manstraat wonen. Die zullen die straat maar moeten oversteken. En die staan eigenlijk in de ochtendspits, hebben zij in hun woonwijk, naast hun woonwijk, een drukke verkeersweg liggen die de komende jaren niet zal wijzigen.
Mm-hmm. Momenteel ligt er daar geen fietspad, zeker? Hè?
Nee, vandaag kan je daar, je mag eens gaan kijken, als je daar vandaag ziet fietsen, dan zijn het ofwel mensen die hun leven wagen, ofwel fietsen ze op de stoep.
Veilig fietsen van en naar de stad kan in de Karel Oomstraat, die parallel loopt met de Generale Manstraat. Die straat is wel voorzien van fietspaden. De Generale Manstraat maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Dat is dus de communicatie van de stad.
Ja, en je moet maar eens vanuit wat we in Berchem de Vijfhoek noemen, dat is eigenlijk het stuk tussen de Singel, de Generale Manstraat en de Grote Steenweg. Mensen die daar wonen, als die aan de overkant van de Generale Manstraat willen geraken, bijvoorbeeld om aan de Karel Oomstraat te geraken aan hun fietspad, ja, die moeten dus wel eerst die drukke Generale Manstraat overgeraken. En die moeten ook ergens met hun fiets geraken tot aan de plekken waar dat ze kunnen oversteken. En mensen hebben mij eens op kaart getoond hoe dat ze tegenwoordig, als ze echt veilig willen fietsen, bijvoorbeeld als ze hun kinderen mee hebben, ja, dan wordt er heel veel op de stoep gefietst of met gigantische, worden er echt blokken omgereden om toch maar te zorgen dat je veilig aan de overkant geraakt.
Nu, genoeg over dat specifiek geval. Ja. Zijn er nog, is dat een eenmalig geval? Nu, dat is een van de belangrijkste punten van het nieuwe bestuur, is de andere visie toch dan, zeker dan Groen, maar ook toch een beetje dan jullie, over lokaal en bovenlokaal, over mobiliteit.
Ja,
dus zitten er nog dingen in de pijplijn? We hadden het graag aan meneer Kennis gevraagd, maar hij kan dus niet aanwezig zijn.
Ja, ik neem aan van wel. Ik heb begrepen dat zij al de projecten die nog in een fase zijn dat ze nog terug te draaien zijn, dat ze die allemaal gaan screenen, dat ze overal gaan kijken of het project zoals het destijds opgevat is, of dat nog overeenkomt met hoe dat zij het zien. En ik zie dus wel wat dossiers op ons afkomen, waar dat misschien gelijkaardige zaken mee gaan gebeuren als met de Generale Manstraat. En ik heb zelfs al indicatie, er is heel veel debat geweest over de Belgelei. Ja, als ik goed ben geïnformeerd, als men dat helemaal anders gaat doen, dan zal daar zijn dan toch wel echt wel wat kosten aan verbonden.
Wat zijn de plannen van het vorige bestuur?
Voor dit specifieke?
Ja, voor de Belgelei. U zegt van de Belgelei.
Ja,
er
is een discussie.
Het vorige bestuur, inclusief N-VA en VLD.
Ik ken het technisch niet zo in detail, maar blijkbaar gaat de discussie over het feit dat...
Je zegt het zal grote impact hebben als het veranderd wordt. Dus,
er is een project klaar. En dat ging over de verbreding en verbetering van het fietspad en de aanleg van het wegprofiel. En als je dat terugdraait, ik weet dat er in de verkiezingscampagne wel wat animo rond geweest is daar. als je dat nu terugdraait, dit is wel een dossier dat al redelijk ver gevorderd is. En dan zou het wel eens kunnen dat je wel met vergoedingen naar aannemers en zo ook te maken krijgt.
Nu, ik heb de indruk dat de N-VA niet, N-VA, CD&V, VLD-coalitie niet noodzakelijk tegen fietspaden is. Het is meer tegen het weghalen van rijstroken en parkeerplaatsen. Ja, dus ook het plan dan?
Ik heb ook niet de indruk, ik mag dat op zijn minst hopen, dat ze niet tegen fietsers zijn. Dat is ook geen reden om hen daarvan te verdenken. Het enige probleem is natuurlijk, als je moet gaan afwegen hoe dat je je straat gaat inrichten, ja, voor wie reserveer je de plek dan? En voor iedereen die wat in de stad fietst, fietsers zoeken nogal makkelijk hun natuurlijk kortste weg. En die hebben op zich geen probleem als ze een beetje moeten omrijden, maar dat mag niet te veel zijn. Als je nu naar een systeem gaat waarbij dat fietsers de hele tijd worden verwezen naar andere assen, omdat er plaats moet zijn voor het doorgaand autoverkeer, ja, dan ga je toch wel echt de klok terugdraaien, want we zitten in een situatie waar we de laatste jaren zeer veel plaats hebben bijgemaakt voor fietsers. En daar ben ik wel wat ongerust over.
Bert?
Ja, dat terugdraaien van de klok, heeft dat dan ook geen financiële gevolgen? Want voor een college dat toch zo inzet op efficiënt gebruik van middelen, lijkt het dat dit toch voor serieuze budgettaire terugvallen kan zorgen.
Ja, het heeft budgettaire gevolgen als een project ver gevorderd is. Pak nu de Gelaar-Almanstraat, waar we het zo net over hadden. Ja, je mist meer dan 800.000 euro Vlaamse subsidies. Ja, dat is geld dat je niet krijgt dat je had kunnen krijgen. Dat ben je natuurlijk niet, dat gaat niet van de rekening af, maar dat is geld dat je had kunnen krijgen dat je niet krijgt. Maar bijvoorbeeld de studiekosten die daar geweest zijn, die zijn niet meer te recupereren, die ben je kwijt. En daar hangt het dus echt af, als men echt zo ver wil gaan, dat projecten die echt al in vergevorderde staat zijn, dan kan je in situaties komen dat je effectief niet alleen de studiekosten kwijt bent, maar dat je ook aannemers moet gaan vergoeden, omdat ze eigenlijk een werk toegezegd hadden gekregen dat niet wordt uitgevoerd. En dan zullen er wellicht schadeclaims volgen.
Kan een zaak worden voor volgende dossiers nog, met wat u daarnet zei.
Ik neem aan dat ze dat meenemen in een overweging. Hè. Ze zullen altijd ook kijken, als ze echt de klok willen terugdraaien, wat de kost is. En soms zal hen die kost zal hen dat waard zijn en soms misschien niet. Dat zullen we moeten afwachten.
Want er komen nu een aantal grote dossiers met belangrijke gewestwegen die nu voor de stad zijn. Denk dan maar aan de Turnhoutse baan bijvoorbeeld, waar al heel veel spierballengerol is over geweest.
Ja, het is zo dat de Vlaamse regering heeft met de stad Antwerpen afgesproken dat alle gewestwegen binnen de Singel worden overgedragen aan de stad. En ik zou dan denken dat je als stad hoopt of ervoor zorgt dat eerst het Vlaams gewest die straten heraanlegt en in goede staat overdraagt, dat je daarna een heraangelegde straat krijgt eigenlijk als stad en bovendien voor een aantal jaren wat minder onderhoudskosten hebt. Bijvoorbeeld voor de Generalemansstraat had dat gekunnen. Dan was die heraangelegd en dan kregen we als stad een heraangelegde straat terug. En dat zal ook alles wat er gebeurt of eventueel zou gepland zijn rond de Turnhoutse baan, rond de Plantijn-Moretusleiden. Dat zijn eigenlijk allemaal straten die gewestwegen zijn. Ja, als we die gewoon gaan overkrijgen zonder dat er werken gebeurd zijn, dan vind ik dat toch wel gemiste kansen, ja.
Nog één puntje. Buurtparkings. We kregen ook een bericht binnen van de stad. Buurtparkings, dus was dan over de Markgravelei, geloof ik, waar een parking ter beschikking gesteld wordt. Ja. Je levert je parkeerkaart in en dan krijg je afslag om bij de buurtparking te gaan parkeren. Ja, maar ik wil eerder het over niet zozeer specifiek over hier of daar hebben, maar het principe. Want ik dacht dat jullie daar ook voor waren.
Ja, natuurlijk zijn we daarvoor. We zijn daar uiteraard voor, omdat buurtparkings kunnen ons helpen om ervoor te zorgen dat... we hebben niet alleen een parkeerprobleem in Antwerpen. Onze bewoners hebben vooral ook een stallingsprobleem. Hè. Het is heel vaak zo dat mensen die een auto hebben en hem misschien niet zo vaak gebruiken, of daar heel doordacht mee omgaan zelfs, en alleen gebruiken als ze hem echt nodig hebben, dan zelfs die mensen hebben een stallingsprobleem, dan moet die de auto ergens kunnen zetten. En buurtparkings kunnen echt helpen om ervoor te zorgen dat een deel van de auto's die massaal aanwezig zijn op publiek domein, dat je die eigenlijk ondergronds of in pandige plaatsen stalling biedt. Maar je moet wel beseffen dat is een redelijk dure maatregel, zeker als je nieuwe buurtparkings moet bouwen. Een ondergrondse parking of een parkeerplaats kost rap 30.000 euro per stuk.
Maar laten we ons eerst specifiek over deze formule gaan. Hè. Bestaande parkings worden dus de vrije plaatsen verder opgevuld door het inleveren van de kaart en dan 20 euro's beschikking te stellen.
Ja, ik vind dat goed. Ik vind dat goed. Mm-hmm. Ik denk alleen dat men een beetje moet proberen consequent te zijn en dat je niet enerzijds kan zeggen dat iedereen meer dan vroeger terug vlot tot in op meteen welke plek van de stad met de auto kan geraken. En je dan tegelijkertijd zegt, van we gaan zoveel mogelijk buurtparkings bouwen. Je gaat heel veel buurtparkings nodig hebben, ook met de auto's die er vandaag al zijn.
Ja. Maar ik heb toch mijn bedenkingen bij de formule van de bestaande parkings. Mm-hmm. Maar je hebt dus, blijkbaar gaat men dus plaatsen gebruiken die nu open zijn. Mm-hmm. Dus dan denk ik van, hè, goede liberaal zijnde, de huidige markt werkt niet. En wat wordt nu voorgesteld, dus om een parking waarvoor €70 per maand gevraagd wordt, om die als overheid, als stad te gaan subsidiëren, zodanig dat de gebruiker dan maar 50 moet betalen. Ja. Maar dus de eigenaar, en dat zijn meestal mensen die miljoenen hebben, want dat gaat dan over parkings waar er dus misschien tientallen plaatsen zijn, zou het niet gewoon beter zijn om gewoon een soort leegstandstaks te gaan heffen?
Op parkeerplaatsen.
Op parkeerplaatsen.
Ja, ja,
en dan, en dat, waarmee je dus de markt corrigeert.
Er is een ongelooflijke mix, hè. Om daar al mee te beginnen. Er zijn zeker situaties waarbij, die
kan,
jij
kan
zegt
van... Ik dat ze zegt dat de huidige bestuur gaat zeggen dat is regelnevrij, maar bon, ook jullie. Als het gaat over controle van werklozen, waarom mag er ook geen controle zijn van...
Ja, maar wat ik wil zeggen is dat er behoorlijk wat diversiteit is. Hè. Je hebt buurtpartings bijvoorbeeld, plaatsen die vrijgehouden worden, waar s'avonds toch niemand staat in een kantoor. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja... Een minimale bijdrage lijkt me wel logisch, omdat er toch ook altijd moet georganiseerd worden, dat die toegankelijk is, dat die veilig is, dat die bewaakt wordt. Dus dat betalend is, vind ik op zich geen probleem, als dat binnen de perken blijft en redelijk is. Maar je hebt ook buurtparkings die we installeren in eigen garages. Hè. Er zijn niet veel plaatsen, maar ik denk dat er in Den Bel ook een paar plaatsen zijn bij de stadsadministratie. Maar ik denk dat als je wil dat private parkings... ook een stuk hun plek vrijzetten en onder de marktprijs, tussen aanhalingstekens, gaan, dan denk ik niet dat het een probleem is dat je mensen vraagt om een kleine bijdrage daarvoor te leveren. Maar je moet wel zorgen dat je niet tot de absurde abonneeprijzen komt die dat je in sommige commerciële garages hebt in het centrum van de stad.
Maar nu ga je dus, ja, dus de belastingsgeld gaan gebruiken om eigenaars van parkings te gaan subsidiëren, omdat die eigenlijk te veel geld vragen. Want als het niet vol is, ze zouden die plaatsen van €70, zouden ze voor €30 te kunnen ter beschikking stellen, maar dat doen ze niet.
Ja, want het is in de meeste gevallen is zo dat de stad de plekken vrijmaakt en dat de mensen de retributie voor het parkeren aan de stad betalen en niet aan die private uitbaters. Hè.
Dus hoe zit het dan? Dus die €70 die normaal gezien gevraagd wordt, klas dat het idee was, dan, dat wordt dan €50... En dan is er €20 minder te betalen als die kaart inlevert. Naar wie gaat die €50 en die €70 dan?
Volgens mij zit dat helemaal in het systeem dat GAPA daar als parkeerbedrijf de middelen int en dat een soort van rollend fonds komt, waar dat weer die massale nood aan bijkomende parkings moet gefinancierd
worden. Maar als het nu over een private parking gaat, wie krijgt dan die €70? Of die €50 en die €20?
Ik denk dat dan een split zal zijn. Ja. Maar ik zeg het, er zijn heel veel verschillende situaties en modellen. Sommige zijn open lucht, op de parking van de Deleuze bijvoorbeeld, aan de Plantijn Moretuslei. Dat is natuurlijk een andere situatie dan wanneer dat iemand een ondergrondse parkeerplaats kan gebruiken en dat er verschil in zit in prijs. Dat lijkt me ook redelijk logisch.
Als hij goed tijd heeft voor ons, zullen we het eens aan Schepen Koen kennis vragen.
Ja, daar zal hij wel tijd voor maken.
Goed, en we gaan eerst even pauzeren en dan gaan we terug naar de gemeenteraad.
I'm just a little person, one person in a sea.